onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vrijdagavond 1 maart is overleden mevrouw Jannetje Cornelia den Boon van de Akker, weduwe van Catharinus den Boon in de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis is vastgesteld voor aanstaande donderdag, na voorafgaande rouwdienst die om 11 uur hier in de kerk begint. In verband met de overlijdenszin van Psalm 103, de versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het negende maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. naar de heilige wet Gods en de samenvatting ervan zingen wij de tweede psalm, het zesde vers. Vrees Heeren macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, het zesde vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het dienst als uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. het gebed van de gemeente zullen volgende voorbeden zijn plaats krijgen. Allereerst doen we voorbeden voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen en verder familie van mevrouw De Boom. Verder voor mevrouw Janneke Neutboom, die deze week uitslag krijgt van onderzoeken. Mevrouw Joke van Wijngaard, die we thuis kwamen uit het ziekenhuis, de operatie mocht voorspoedig verlopen. Mevrouw Anneke van Eyck van Dorp, die we thuis kwamen dat ze nieuwe heup heeft gekregen. Mevrouw van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel, die met klachten aan de knie is opgenomen in het Groene Hart ziekenhuis te Gouda. En mogen dank zeggen met en voor Gerwin en Eline Breugel uit Wanningsveen met hun gezin. Zij mochten gisteren gedenken dat ze 35 jaar getrouwd waren. Zoeken nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God die leeft en trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En gij, Heere, geeft ons vandaag een dag, een zondag, waarvan u tegen ons zegt, dit is uw dag. De dag waarop ik u zoek. Waarop ik tot u kom. De dag waarop u mij, waarop jij mij mag zoeken. Om tot mij te komen. Want Heere, gij geeft ons deze dag als genadetijd. We bidden, Heere, nu als gemeente samen kwamen in uw huis of we zijn met uw dienst verbonden op andere manieren. Bidden u, open onze ogen, open onze harten. Om dat te zien, Heer, om te zien wat een dag van ons leven betekent. Om te zien wat een zondag is en wat een zondag waard is. Om te zien, Heer, dat het onze vrede dient, de dingen die daarmee te maken hebben. Open onze ogen, open onze harten, Heere. Dat we ook echt zien dat die dagen eens voorbij zijn. Dat de genadetijd een keer voorbij is. Het zij we dan 84 zijn geworden, of ouder, of jonger, dan is de genadetijd voorgoed voorbij. Dan kunnen we onszelf, dan kunnen we zelf niet meer tot bekering komen. Dan kunnen we anderen niet meer aansporen om u te zoeken. Heere, daarom bidden we u, leer ons onze dagen tellen. Dat we een wijs hart verkrijgen, een hart dat beseft waar het op aankomt, waar het om gaat. Voor mensen om ons heen en ook voor ons persoonlijk. Het zij dat wij oud en vertrouwd geworden zijn met de kerkgang. Het zij dat wij dat niet zijn. Heere, leer ons de dingen die nodig zijn. Voor onze eeuwige vrede met u. Zegen ons dat we deze eerste lijdenszondag. Wij mogen weer een lijdenstijd ingaan, Heere, als kerkelijke gemeente, als kerk. Leer ons uw lijden recht betrachten. Doe ons zien in uw hart, Heere Jezus Christus. En geef dat deze dag voor ons een dag van wonderen mag zijn. Voor ons persoonlijk en voor de onzen, Heere. Een dag waarop er blijdschap in de hemelen is. Over een zondaar die zich bekeert, over vele zondaren die zich bekeren. Het zij dat we in de kerk zitten, maar ook dan kunnen we onbekeerd zijn. Het zij dat het gemeenteleden of geliefden zijn die niet in de kerk zijn. Misschien al gisteravond, dat het gewoon niet meer ging. Heere, ontferm u over hen. Als we thuis in bed achter moesten laten, of waar dan ook. Heere, strek uw hand naar hen uit. Open hun ogen, Heere. Want het is toch het allerergste. Als ze voor eeuwig verloren zouden gaan. Als onverhoeds voor hen. Uw wraak hen zou door uw gloed verteren zoals we zongen. We moeten er toch niet aan denken, Heere. Dat het ons kind zou zijn. Ons kleinkind. Onze man of vrouw. een van onze ouders of grootouders. Heere, ontferm u. We zeggen u dank, Heere, dat we als gemeente weer samen mogen zijn. We zeggen dank met allen die van een korter of langer vakantieverblijf weer behouden en veilig terug mochten keren. We zeggen u dank voor de gemeentemaaltijd van gisteren, hoe u die gegeven hebt onder ons. We zeggen u dank voor de organisatie, wederom zegen over de opbrengsten van de sponsorloop en van de maaltijd. We dragen in bijzonder op, heren, de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen van mevrouw de Boom. Hier in uw huis of op andere plaatsen, heren, vertroost en zegent u hen. Geef dat de nagedachtenis van beide ouders tot zegen mag zijn, heren. Alle herinneringen en gedachtenissen aan het spoor dat zij trekken mochten, geeft u ook uw sterkte en veel vertroosting vanuit uw woord voor de komende dagen en voor de dag van donderdag in het bijzonder, heren. Bevestig uw woord dat uw trouw zelfs rust op het late nageslacht. We zeggen u dank dat Joke van Wijngaarden weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Geef dat ze weer aan mag sterken en geef ook uw zegen over de uitslag die nog, waarop nog gewacht wordt. En geef dat Jan en Joke beide samen mogen schuilen in de schaduw van uw vleugelen. Geef mevrouw van den Berg in het ziekenhuis. Geef haar geduld en een wachten op u. En geef dat het ziekenhuis ook een tijd mag en kan zijn die goed is, heren. Omdat gij laat merken dat u van haar af weet. Gedenkt u Janneke Neuteboom die op uitslag wacht. Geef een wentelen van haar weg op u de Heere. In het besef dat hij nu de rotsteen van ons leven is en te vinden is. We zeggen u dank dat de operatie Anneke van Eyck voorspoedig verloopt mocht, dat ze ook weer thuis mocht komen. Zegen het verder herstel dat ze haar leven voort mag zetten. Als een leven om er u in te eren, Heere. Om tot eer van uw naam te mogen leven van allen die er lief zijn. We zeggen u dank met de jubileumdag die Gerwin en Liene Breugem gisteren ontvangen mochten. En daarop ze mochten belijden tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Hij heeft onze ziel op ons gebed gehoord, gered. Haar kracht gegeven, keer op keer. Wilt u dat vervullen ook in de toekomst? Wilt u ook vervullen in het hart, in het leven van elk van hun kinderen? Telkens weer en keer op keer. Zegen ons, Heere, als wij de schriften mogen gaan openen. Geef dat we uw hart horen kloppen. En dat we niet dezelfde onder kunnen blijven, Heere. Maar dat we daardoor veranderen, bekeren. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Deze eerste Lijdenszondag willen we lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 19, de versen 28 tot en met 44. Lucas 19, vanaf vers 28, daar zal een veel Bijbels boven staan, Jezus' intocht in Jeruzalem. Daar beginnen wij te lezen, zo Lucas 19, vers 28. Daar luidt Gods woord al dus. En dit gezegd hebbende, reisde Jezus voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd Olijfberg. Dat de twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat dorp dat tegenover is. Waarin inkomen zult ge een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind het en breng het. En in iemand u vraagt, waarom ontbindt ge dat? Zo zult ge al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het nodig heeft. En die uitgezonden waren heengaan zijnde, vonden het gelijk hun gezegd had. En als het veulen ontbonden, zeiden de heren daarvan tot hen, waarom ontbindt ge het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het nodig. En ze brachten het tot Jezus. En hun kleed op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreizen, spreidden ze hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu naderden aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem. Vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden. Zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede is in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. En sommigen van de fariseeën uit de scharen zeiden tot de meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zei tot hen, ik zeg u, dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of God bekend het, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En ze u omsingen en u van alle zijden benauwen. En ze u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En zullen in u dus ene steen of andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover dit schriftgedeelte. De tekstversen zijn de versen 41 en 42. En als Jezus nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of ge ook bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. We letten eerst op Jezus verdriet en ten tweede op Jezus verlangen. Het verdriet en het verlangen van de zaligmaker aan de ingang van zijn lijdensweg. Lucas 19 vers 41 en 42. Er zijn vandaag de volgende afkondigingen. Dat Deo Volente zondagmorgen 10 maart. De tweede lijdenszondag. S'morgens wel predikant dominee D.J. Budding uit Nunspeet voor hoop te gaan. In de avonddienst hoop ik u en jullie zelf weer graag te ontmoeten. Deze week zijn er weer alle catechisaties. We verwachten jullie weer heel graag. De collecte, de eerste bent voor het evangelisatiewerk in Horst, in Limburg. De tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk. En worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen in lijn met de prediking uit Psalm 81. Vers 11, 12, 13 en 15. Ik ben de Heere. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En dan vers 15, als ware een verwoording van de tekst voor de preek ook. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, vers 11, 12, 13 en 15. En als Jezus nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of God bekende ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Lucas 19, vers 41 en 42. de tranen van de heiland, tranen van verdriet en de tweede tranen van verlangen. Gemeente, twee keer lezen we dat in de Bijbel. Dat Jezus weent, huilt. De ene keer, de eerste keer, is hij staat bij het graf van zijn vriend Lazarus. Dan staat er dat Jezus weent. Dan staat er een woord dat betekent zachtjes snikken. Stil, maar heel diep verdriet. De tweede keer is onze tekst. Jezus weent opnieuw. Maar dan staat een ander woord in het Grieks. Een veel sterker woord. En wat eigenlijk betekent van luidkeels huilen. Met lange uithalen, schreeuwen, huilen van verdriet. Aan de ingang van zijn lijdensweg komen de Heer Jezus blijkbaar zo tegen. Met lange, schokkende uithalen van intens verdriet. Nou ja, als dat bij jouw broertje of zusje gebeurt. Dat hij zo met lange uithalen schreeuwt en huilt. Nou, dan weet je wat je moeder zegt. Je moeder zou eerst zeggen, jong, wat is er? Ben je gevallen? Ben je gestoten? Wat is er aan de hand? Waarom huil je zo? Nou, vraag het ook maar heel, heel beleefd aan de Heer Jezus. Waarom doet de Heer Jezus dat? Wat is er gebeurd? Wat is er toch? Dat de Heer Jezus zo met lange uithalen luidkeels huilt. Nou, dat weer wachten te komen eerst vanmorgen. Waar dat verdriet, eerste punt van de preek. Waar dat ontzaglijke verdriet van de Heer Jezus vandaan komt. Nou, lees maar een beetje in de omgeving van onze tekst. Hè? Wanneer het gebeurt. Nou, het gebeurt als Jezus nabij komt en de stad ziet. En de stad, dat is Jeruzalem. Niet Korinthe, goddeloze havenstad, niet Efeze, niet Babel, toonbeeld van God, nee, Jeruzalem. Er waren natuurlijk meer mensen die wel eens naar die stad keken. En ja, die waren wel eens vol verwondering, wat een prachtige stad. De discipelen zullen dat ook nog zeggen straks tegen Jezus. Ziet u die prachtige gebouwen niet, Heer Jezus? En ziet u hoe mooi dat die tempel is? Dan zagen mensen de stad en ze keken met verwondering. Of andere mensen zagen ook de stad Jeruzalem en ze wisten een beetje hoe het in zat er aan toe ging. En die zagen dat met waardering daar in Jeruzalem. Daar zijn de priesters, daar zijn de levieten. Daar worden trouw op de gezette tijden de offers gebracht. Die zagen de stad met waardering. Maar als Jezus stad ziet, heeft hij geen verwondering, geen waardering, verdriet. Dan is nog wat verder voorafgaand dan onze tekst. Dat velen naar de Heer Jezus gekomen zijn. Jezus die op zijn ezeltje is gezet. En op dat ezeltje als een vredevorst de stad Jeruzalem inkomt en nadert. En het enthousiasme van de eerste discipelen dat slaat over op de scharen. En op mensen die naar Jeruzalem toekomen. En die vanuit Jeruzalem komen om Jezus in te halen. En ze verblijden zich. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Jeruzalem haalt met lofgejuich Jezus binnen. En toen Jezus die stad zag, huilde hij. Die stad die hem inhaalt met gejuich, die Psalm 118 citeert. Jezus heeft er verdriet over. Nou, als je dat een beetje een overzet naar onze tijd. Ja, dan zou je zeggen, Jezus huilt niet zo hartstochtelijk over Amsterdam of Rotterdam. De steden met de sexshops en de casino's en de drugsbuurten. Hoewel Jezus over zulke steden ook met diepe innerlijke ontferming bewogen is. Maar dat kun je niet met Jeruzalem vergelijken. Nee, zo hartstochtelijk huilen als dat Jezus doet. Ja, dan zou je eerder moeten denken aan, noem eens iets, aan Elspeet. Op Heusden. Tolen. Waarder. Drie Bruggen. Plaatsen waar zijn dienst is. Plaatsen waar een dienst der verzoening plaatsvindt. Trouw. Op de gezette tijden, elke zondag, twee keer plaatsen waar christelijke partijen nog een stem van betekenis hebben in de gemeenteraad. Over die plaatsen kan Jezus huilen. En als ik het nog een beetje toegespitster zeg, plaatsen op tweede paasdag een kerkdienst hoopt te zijn van openbare geloofsbelijdenis. Van mensen die hem als het ware inhalen en bejubelen. Dan zou ik op tweede paasdag deze tekst eens moeten nemen. En Jezus de gemeente en de nieuwe belijdende leden ziende, weende. Zo moet je dat plaatsen. Toen Jezus Jeruzalem zag, de stad van de tempeldienst, de stad die hem inhaalt met gejubel en gejuich. Over die stad weent Jezus. Nou, je kan je toch haast niet voorstellen. Zou Jezus niet blij moeten zijn? Dankbaar voor zulke plaatsen waar zijn dienst is, waar zo'n enthousiasme voor hem is. Nee, blijkbaar niet. Niet altijd dus in elk geval. Hè? Jezus ziet dieper. Jezus ziet wat er in Jeruzalem aan de hand is. Die stad heeft wel een tempel, heeft wel een godsdienst, haalt hem wel binnen met gejuich. Maar kent hem ten diepste niet. Die stad over een week roepen, weg met hem, kruisig hem. De godsdienst van deze stad, op enkele uitzonderingen na, is een lege schelp. Een schelp zonder parel van de kennis van de Heer Jezus daarin. Deze stad die rust in haar godsdienst. Ik las ergens, deze stad gebruikt haar godsdienst zoals een pauw haar veren. Om mee te pronken. Om aan anderen zichzelf te laten zien. Zo dient ik God. Zo wordt hier door ons God gediend. En daar voelen ze zich prima mee. Terwijl het een godsdienst is zonder verbroken hart. Zonder een verslagen geest. Een godsdienst die nooit is vastgelopen met zijn godsdienst, in zijn godsdienst. Die nooit een kuikentje is geworden. Een kuikentje dat kruipt, wegkruipt onder de vleugels van de moedervogel. Omdat je beseft dat je juist in je godsdienst je leert beseffen dat je voor God niet kunt bestaan. En dat ook je godsdienst aan alle kanten rammelt en doortrokken is van ongerechtigheid. Maar dat heeft die stad niet begrepen, Jeruzalem. Die is met haar godsdienst als een pauw. Wat dienen wij God toch mooi en toch goed. Een godsdienst die geen priester nodig heeft. Op geen profeet zit te wachten. En die haar koning niet kent. Als Jezus dat ziet. Een stad, een dorp, een gemeente. Waarvoor het oog zijn dienst is, die trouw gebeurt op de gezette tijden, maar waar nooit de schreeuw klinkt, o God, wees mij zondagen, dan huilt hij. Ook over waren drie bruggen. Misschien wat meest over u, of over jou, of over onze ambtdragers, kan ook nog. Verdriet van Jezus. Want Jezus, we verkennen dat nog wat verder, waarom Jezus zo huilt. Jezus ziet, dat staat in de versen na onze tekst, 42, 43, 44, hij ziet aankomen over Jeruzalem. Dat is toch waar, hè? Wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Nou, Jeruzalem is veel gegeven. Dat in het Oude Testament, met de tabernakel, de tempel, de koningsresidentie, de offerdienst, de profeten. Wie veel gekregen heeft. Een gemeente al sinds generaties, predikanten, ambtsdragers, diensten van het woord, diensten van de sacramenten, die toch onbekeerd blijft. Dan zei Jezus, wee u Capernaum, wee u Bethsaida, wee u Jeruzalem, wee u Wader. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Jezus ziet het gericht over Jeruzalem aankomen. Eerst in het jaar 70, de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinse soldaten, als een voorspel van het laatste gericht, het oordeel van God, dat het vreselijkste zijn zal over die plekken, waar hij zich heeft geopenbaard, waar zijn gemeente was, waar zijn dienst was. En als Jezus dat ziet, het ontzaglijke oordeel over allen die hem verworpen hebben, dan barst hij in snikken uit. Dan barst hij in tranen over je uit. Een stad, dorp, gemeente, een mens die het zo goed weet en die zoveel heeft gekregen, maar die nooit heeft geschreeuwd om de genade in het bloed van de middelaar. Dat was afvraag. Heer Jezus, huilt u vandaag soms over mij? Over mij? Over jou? Heer Jezus, huilt u over iemand zoals ik? Die het misschien ook allemaal nog zo goed weet of denkt te weten. Maar die vreemd is aan de schreeuw om genade. Kun je daar dan nog dezelfde onder blijven? Als Jezus over je weent, schokkend en snikkend en met lange uithalen, breekt er dan nog niet iets? Breekt er dan nog niet iets? Blijf je dan nog je schouders ophalen? En dezelfde. Als er over je gehuild wordt door iemand, door Jezus die daar zo'n intens verdriet van heeft. Zo zag Jezus de stad, juist die stad. Juist die stad Jeruzalem. Het is natuurlijk waar. Dat Jezus allen die hem kennen, zijn beeld gelijkvormig maakt. En dat die gezindheid in ons heeft te zijn, die ook in Christus Jezus was. Hoe zien wij mensen, dorpen, steden, gemeenten, hoe kijken wij? Dat kunnen mensen zijn die de wereld zijn ingetrokken. Dat kunnen zeggen, ook mensen die keurig in het paadje lopen. En toch Jezus passeren. Hoe zien wij? Ik weet niet of u graag in de stad komt. Zo'n mensen houden er best van. Hè. Dan kun je zeggen, ja, een beetje mensen kijken. Hè. Op Hoog Catharijn in Utrecht of op de markt in Gouda. Best aardig, hè. Een beetje mensen kijken. Hoe ze eruit zien, waar ze naartoe zijn. Maar als je daarmee denkt, dan heb je wel moeten vrezen dat de meeste van die mensen op weg zijn. Naar het eeuwig gericht. En naar de eeuwige straf. Ja, maar leuk mensen. Nou, leuk, leuk. Zou niet eerder om huilen. Dat je met een huilend hart die mensen ziet. Op de Dam in Amsterdam, weet ik voor waar je wel eens komt om te winkelen. En dat je wel eens huilt van binnen. Al die mensen. En de meesten zullen waarschijnlijk Jezus niet kennen. maar als je over die mensen huilt, dan ga je ook voor ze bidden. En als je voor ze bidt, ga je ook zoeken naar manieren dat ze toch bereikt kunnen worden, of niet? Probeer een beetje met me mee te denken. Hoe kijk je nou naar mensen? Naar video's, naar programma's, naar films. Waarin mensen wel eens vloeken of overspel doen. Of dat mensen helemaal geven voor hun sportschaats of voetbal. En daar hun zondag aan geven voor hun ene passie. Om met hun sport wereldkampioen te worden. Hoe kijkt u? Ja, ik hoop dat u niet kijkt. Als u kijkt, hoe kijkt u er daarnaar? Ja, wel leuk. Mooie verhaallijn. Beetje spanning. Hou op. En hoe vrezen de meeste van die mensen voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Zou niet eerder moeten huilen met de Heer Jezus mee? Heer Jezus, al die mensen die hun hart en hun ziel erop zetten om uw gebod te overtreden. Huil je nooit in je hart. Aardigheid gaat eraf eigenlijk om naar te kijken. Hoe zie je mensen? Ja, en natuurlijk ook wel in de lijn van onze tekst blijven. Hoe kijk je nou naar kerkelijk Nederland? Al die kerken, al die gemeentes. Als iets van een pauw lijken te hebben, wij zijn zo rechtzinnig. Of wij zijn zo sociaal. Of wij zijn zo evangelisch. Zoveel kerken, zoveel gemeentes. En als ze iets lijkt hebben van zo'n pauw, dat ze willen laten zien van en hier moet je nou wezen. Zou Jezus niet om kunnen huilen? Kerk die het met zichzelf zo goed getroffen hebben. En voor je het weet denk je het ook nog van je eigen kerk en gemeente. En Jezus weent. U nooit? Ween je nooit over je gemeente en over je kerk? Over de kerk van Nederland? Hoe zie je mensen? Gemeenteleden die afhaken. Je kinderen, je kleinkinderen, opgevoed bij het woord, bij de gemeente, bij de dienst van de Heer, en die dienst verlaten, of in de lijn van onze tekst, die in die dienst blijven, maar die zo verguld zijn met zichzelf, die zo makkelijk praten over hun mening, hun visie, hoe het volgens hen allemaal moet, die gaan willen discussiëren, dat allemaal de dingen precies moet zien, theologisch. Maar je proeft er geen verbroken hart in. Je proeft geen schreeuw om genade uit een zondaarsziel. Zou eens ouders niet huilen? Huilende grootouders over een kleinkind. En misschien ook wel een huilend kleinkind over zijn opa of oma. Ook kan ook. Of zeg je dan, dat doe je ook wel eens. Och ja, dominee. Ze zijn gelukkig gezond. Ze hebben al een mooi huis, plezier in de werk. Ja, het geloof zegt ze wat mee, maar je kan helemaal niet alles hebben. Hè? Kijk eens, zo is Jezus naar je kinderen. En moet je soms niet huilen? O God, de donkere wolken die zich samenpakken over mijn kind, mijn kleinkind. Had hij nou eens gisteravond zou zijn weggenomen met een auto-ongeluk, waar zou hij dan geweest zijn? O God. Je huilt toch. En dan tenslotte, als je ook vandaag de dag naar Jeruzalem kijkt. En naar Israël. En je weet dat verreweg de meesten hun ogen verblind zijn. Dat ze in Jezus niet de zaligmaker zien. Wie huilt er over Israël? Wie huilt er over Jeruzalem? Vandaag de dag. Gemeente, zouden we niet veel dichter bij de Heer Jezus moeten leven? Zijn we niet veel te onbewogen over mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Onderschat het niet verschrikkelijk wat het wil zeggen om in een land te leven, in een gemeente te zijn opgevoed, waar de Heer bekend is en hem dan toch te verlaten en hem niet te zoeken. Onderschatten we niet vreselijk hoe ontzaglijk dat is. Dat een mens voor eeuwig verloren gaat. Als je er niet van huilt. Wat begrijp je er dan eigenlijk van? O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wenend over mensen die u niet kennen. En wie erover weent, die zal ervoor bidden. En wie ervoor bidt, die zal ook zoeken. Heere, kan ik er soms iets aan doen om ze met u in aanraking te brengen? Jezus verdriet. Nou, dat is opmerkelijk. Nou komt het bruggetje naar punt 2 van de preek. Opmerkelijk dat Jezus weent over de stad. Over haar staat er ook. Hè? Weet je, dus Jezus denkt niet aan zichzelf. Want ja, dat die stad hem niet moet, Jeruzalem. Dat houdt ook wel in, die stad zijn hem gaan verwerpen. Jezus zal worden buiten geworpen. Zal worden veroordeeld. Zal aan het kruis worden genageld. De hardheid van Jeruzalem zou voor Jezus betekenen dat zijn kruisdood aanstaande is. Maar daar hoor ik hem niet over. Daar huilt hij niet om. O, wat staat mij nou te wachten? Omdat Jeruzalem me zal... Nee, daar hoor ik hem niet over. Daar is hij blijkbaar toe bereid. Daar is hij blijkbaar volledig toe bereid. Heer, ik kom om uw wil te doen. Ik ben bereid de weg van het lijden, de verwerping, de weg naar het kruis te gaan. Maar wat is dat voor Jeruzalem erg? Kijk, zo is Jezus. Hier zien we Jezus in het hart. Over zichzelf horen we hem niet. Laat mij maar lijden. Laat mij maar sterven. Ik ben ertoe bereid. Maar Vader, vergeef het hun toch. Want ze weten niet wat ze doen. Het gaat hem om het behoud van anderen. Kijk, daar zien we Jezus in het hart. Het gaat niet om zichzelf. Hoe zwaar het ook gaat worden. Het gaat hem om het behoud van anderen. Daarom heeft ons tekst nog een vervolg. Hè? Vanuit die snikkende tranen van verdriet. Horen de tweede een verlangen uitspreken. Tweede punt van de preek zijn verlangen. Och, of u toch bekend het wat tot uw vrede dient. Of u toch zou zien wat tot uw vrede dient, Jeruzalem. Uit zijn verdriet spruit een verlangen op. Dat Jeruzalem zich dan toch nog vandaag zal bedenken. En hem zal te voet vallen tot bekering. Dat heeft alles mee te maken, dat moet wel. Dat er dus blijkbaar toch een band is. Een band tussen Jezus en degene over wie Jezus huilt. Ik zal proberen dat uit te leggen, dat tranen een band aangeven. Kijk, je hoort, je leest soms wel eens, nou ja, dat in Afrika, ik noem iets, 45 kinderen of tieners zijn gestorven op de vlucht of bij een bomaanslag. 45 tieners. Nou ja, je leest dat en je denkt, dat is erg. Je kunt ook meemaken dat je opa of oma overlijdt. Van 70 of van 80. Kijk, objectief gezien is dat veel minder erg. 1 oude vrouw of man van 80 of 90... Dan zijn die 45 kinderen in Afrika, objectief gezien is dat veel erger. En toch, over je oma huil je. Over die 45 kinderen van Afrika waarschijnlijk, maar over je oma wel. Want met je oma haal je een band. Tussen je oma en jou, ja, dat was iets. Dat was een band. Daarom vind je dat het ergste. Daarom doet dat je het meest verdriet. Jezus weent. Dat verraadt een band. Nou is er een band van Jezus met heel de mensheid. Omdat hij haar geschapen heeft. Maar hier is een veel sterkere band. De band van het verbond. Het verbond dat God met Israël had opgericht. Van kind tot kind. De band van het verbond waarin nu de heidenen zijn ingevoegd. Waardoor hij in het verbond de kinderen en de nageslachten opneemt. Waarmee hij je in aanraking brengt, vaak van jongs af aan of later even bij de gemeente kwam. Kijk, die band van het verbond. Die doet Jezus bij uitstek wenen over je dreigende ondergang. Zo erg vindt Jezus het, dat een verbondskind op weg is naar het eeuwig verderf. En zo gewillig is hij om te behouden. Zo diep is zijn verlangen naar je bekering, naar je behoud, naar onze redding. Daar gaan we even 3 dingen van zeggen. Zodat hij ten eerste snikkend zegt, och, of ge toch bekende wat tot uw vrede dient. Zie dat toch, Jeruzalem. Bedenk nou toch. Dat toch tot je doordringen. Wat er met uw vrede heeft te maken. Nou, wat zijn de dingen die met de vrede met God te maken hebben? Nou, dat is dat zijn offer. De waarde van zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Dat iemand de last van onze zonden en toren Gods draagt en overneemt. Dat heeft met die vrede te maken. Dat heeft ook het geloof mee te maken. Het geloof in Christus geeft die vrede en doet delen in die vrede. Je moet er ook eens over nadenken dat dat noodzakelijk is. Dat is wat we moeten ontkomen. Aan de straf en het welverdiende oordeel. Ontkoming, vrijspraak, geloof is nodig. En er ook bij, ja, in die vrede dan ben je ook een kind van God. Erfgenaam van het eeuwige, ontvang je ook het nieuwe leven. Ontvang je de verzegeling met de Heilige Geest. Om de zonde te haten en te laten. Dat zijn allemaal dingen die tot uw vrede dienen. Dat offer van Jezus. Het geloof. De noodzaak daarvan. De rijkdom van het leven met God. En dan zegt Jezus ons: oh, beken die dingen toch. Denk nou eens over die dingen na. Laat nou deze dingen eens tot je doordringen. Doet u dat wel eens? Doe dat wel eens? Dat je echt nadenkt over je vrede met God. En dus ook over het geloof. Heb ik dat nou of heb ik dat nou niet? En wat is een echt geloof? En dat je echt nadenkt. Ik moet gered worden. Denkt u er wel eens over na? Houdt u dat wel eens bezig? Weet u dat al? Dat het goed zit met u en met jou? Anders weent Jezus van verlangen. O mens, ga er nou eens over nadenken. O mens, laat die dingen nou eens tot je door en maak je daar nou eens druk om. En stel jezelf daar nou eens vragen over. Zo verlangt Jezus ernaar dat je tot je eeuwige vrede komt. Kijk. Ik krijg dat niet aan elkaar vastgelijmd en gebreid, gemeente. Ook als we aan afgelopen woensdagavond terugdenken. Deze Jezus ook het lam. Dat eens zal tonen zonder medelijden. Het lam dat zal tonen. En het die hem hebben blijven verworpen voor eeuwig zal verdoen in de poel die brandt van vuur en zilver. Zonder een traan te laten. Tot een betoning van Gods recht en rechtvaardigheid. Dat is zo tegenstrijdig voor mijn gevoel en denk voor u ook. Maar ik laat ze allebei staan. Dan zijn toren. Zonder medelijden. Over wie hem bleef verwerpen. Nu zijn tranen, nu zijn verlangen. Ach, beken toch wat tot uw vrede dient. Het tweede wat we van zeggen is dit. Er zit nog net iets in, hè? Of gij ook in deze uw dag bekent. Vandaag, ja, het is vandaag Godsdag, maar nee, het is, Jezus, het is uw dag, Jeruzalem. Vandaag. De dag van u die u krijgt. Toch nog. De dag waarop God u spaart. waarop God zijn toren, hij zou al lang het recht hebben om wel van de aardbodem weg te doen, maar God is langmoedig. Hij houdt zijn toren nog in, nog tegen, zodat u nog een dag krijgt, waarop u het bezocht, zegt vers 44, waarop de hemelpoort open gaat en u bezoek uit de hemel krijgt, waarop de hemelpoort open staat, zodat u tot de hemel komen kunt. We noemen dat in de kerk wel, dat is nou genadetijd, hè? Dat elke dag van je leven tijd is die je uit genade ontvangt. Dat God had al lang kunnen zeggen, ik geef je geen dag meer, ik geef je geen tijd meer, de maat is vol. Is die ook, maar toch krijg je nog een dag. En de tijd om tot genade te komen. De poort staat open. Ik had hem al lang dicht kunnen doen. Of ik had hem van lieverlee op een kier kunnen gaan zitten. Je mag wel opschieten, er is al een klein kiertje open. Misschien dat nog net kan. Nee. De dag van uw bezoek. Hoe uw verleden ook geweest is. Hoe kort of lang ook in de kerk gezeten hebt. Uw dag. Waarop u bezoek krijgt. En de hemelpoort nog wagenwijd open staat. Zo bijzonder is het dat we vandaag nog mogen leven. En dat we nog een zondag krijgen ook. Deze uw dag. De aan u gegeven, speciaal voor jou bedoelde zondag. De poort staat nog open. U voelt hoop ik iets aan. Je zou toch die dag voorbij laten gaan. De tijd dat God je bezoekt. Ongebruikt laten. En verspillen. Degenen die voor eeuwig verloren zijn gegaan. Hebben daar het meeste last van in hun geweten. Die hebben daar de meeste wroeging van. Ik heb al die dagen voorbij laten gaan. En de tijd van onze bezoeking hebben we niet bekend. En het derde om over te zeggen. Als je nou eens even nadenkt wat het inhoudt. Hè? Dat verlangen met tranen van de Heer Jezus. Dat we op deze onze dag ons tot Hem zullen wenden. Kijk, als iemand dat nou zo verlangt. Hè? Dan mag je er ook wel iets uit aanvleiden. Namelijk dit. Als je moeder je roept om te eten, als je buiten aan het spelen bent. En ze roept. Kom toch, het eten is. En ondertussen staat je moeder huilend in de deur. Kom nou toch eten, kom nou toch. En je moeder huilt. Als jij dan komt. Zou je moeder dan zeggen, deur dicht. Wat doe je hier? Nee, natuurlijk niet. Ze stond te huilen om je te roepen. Dus als je dan komt, dan zegt ze, jongen, werd wel hoog tijd, maar waar ben ik blij dat je gekomen bent. Als iemand staat te huilen van verlangen dat je komt. Dan zou je toch niet zeggen, als je komt, van ja, maar ik hoef je toch niet binnen te hebben. Als Jezus huilt van verlangen dat je komt. Nou, reken maar dat u welkom bent. Dan mag u toch zelfs niet denken, ja, maar als ik nou kom. Dan hoeft hij me misschien wel niet. Dan zegt hij misschien wel, ja, maar nou, nee. Wie huilt van verlangen, dat je alsjeblieft zult komen. Nou reken maar, die staat met open armen voor je klaar. Als je komt. Kom toch. En bid, Heer Jezus, open mijn ogen voor uw vrede. Ik ben zo blind. Het is voor me zo verborgen. Maar Heer Jezus, onder die tranen van uw tranen van verdriet en van verlangen. Hou ik het niet meer uit. Uw tranen dringen me. Om me aan uw voeten neer te leggen. Heere, open mijn ogen. Open mijn hart. Heere, leer me wat ik leren moet. Heere, maak me toch zalig. En hij zal je geen zins uitwerpen. En En dan is er de vreugde in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Het staat tegenover elkaar, hè? Jezus die weent over zondaren. Die zich verharden. En die aan hem voorbij gaan. Daar weent hij over. En er is blijdschap in de hemel. Over die ene zondaar die zich bekeert. En over die twee. En over die vier. En over die veertig. En over die 400. En over die 4000. Bent u daarbij vandaag? Bij hen die zich tot Jezus wenden. Bent u daar vandaag de een van. Waarover de hemel zich verblijdt. Omdat de tranen van Jezus je te sterk zijn geworden. Aan de ingang van zijn lijden. Zien we dus een wenende, wenend van verdriet. Och jongen, je zou toch eens verloren gaan. Wenend van verlangen. Bedenk toch wat tot uw vrede dient. En hij ziet de stad liggen. Waar God het meest gesproken heeft. De stad die niet op zaligheid en vrede zit te wachten blijkbaar. En toch. Jezus zegt niet tegen het ezeltje. Keer maar om. Gaan terug. Die mensen zijn er toch niet op te wachten, beste dier. Het is toch niet aan jullie besteed. Zou ik me nou voor zulke mensen uitsloven? Ga terug. Nee. Toch gaat Jezus door. Zo lief heeft hij onwillige, verharde, vijandige zondaren. Jezus gaat toch door. Want hij weet het. Al wat mij de Vader geeft, zal tot me komen. Het zal niet vergeefs zijn wat ik ga doen. Ik doe het naar de wil van mijn Vader. En al wat mij de Vader geeft, zal hij zelf tot me trekken. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkend voortgaan. Het is maar goed dat die belofte in de Bijbel staat, hè? En dan zou je denken, nou kijk, als ze in Jeruzalem al niet willen. Als ze over Jeruzalem moet huilen omdat ze zo verhard zijn. Nou ja, als ze in Jeruzalem wel geen, al niet op zitten te wachten. Nou, dan in Korinthe al helemaal niet. Of in Amsterdam, of in Wader, of in Driebrugge. Als in Jeruzalem al niet op prijs wordt gesteld het werk dat hij gaat doen. Nou ja, dan kan de andere plek alleen maar erger zijn. Nou, dat is ook zo. Want we verheffen ons niet boven Jeruzalem vanochtend. Kijk eens goed naar jezelf van binnen. We verheffen ons niet boven Jeruzalem. Alsof wij wel zo gewillig zijn. Alsof wij wel zo openstaan voor het heil van de zaligheid. Nou, dat zou de grootste vergissing zijn die een mens maken kan. En dat zou je grootste verblindheid zijn. Dan maak je tot Jeruzalem in het kwadraat. Alsof wat Jeruzalem doet, wij dat nog eenmaal nooit zouden doen. Nee. Zo Jeruzalem, zo zijn wij. Maar Jezus zal ervoor zorgen. Door zijn lijden en sterven. De komende. Uit Jeruzalem, uit Israël en uit al de volken. Zij zullen tot hem komen. Die hij de ogen opent. Die hij het hart verbreekt. En verslagen maakt. Die hij van vijanden tot volgelingen maakt. Die hij van wegvluchters van hem vandaan tot toevluchters naar hem toe maakt. Die hun vrede zoeken in zijn offer. Bent u er daar een van? Ben je er daar een van? Iemand die zijn vrede leerde zoeken in het offer. Van het lam. In het bloed. Van de Heer Jezus. En diegene.
die daarbij horen.
Die zeggen het allemaal.
O zoon, u zij daarvoor eeuwig dank. Dank voor uw offer. Dank voor de tijd dat u ons bezoekt. Dank voor uw werk om onze ogen te openen. U zij dank, Heer Jezus, voor uw werk om ons hart te ontsluiten en ons te brengen aan uw voeten. Eeuwig zij u daarvoor lof en eer. Amen.
We zingen van Psalm 126. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Dit zaaddraag dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Psalm 126, het derde vers. De Heere samen danken en bidden. Heere, laat allen die met tranen zaaien, met gejuich maaien. Allereerst, allermeest, uw eigen enige geboren Zoon, de Heer Jezus, die weende, die in tranen van verdriet en verlangen gezaaid heeft, tot en met zijn eigen leven toe. Maar Heere, u had hem al beloofd, hij zal maaien met gejuich. Hij zal een volk ontvangen dat hem toebehoort. Eeuwig zij u daarvoor dank. En eeuwig zij u daarvoor dank, Heere, als ook ik
ook wij bij hen behoren mogen, wie ogen werden geopend om in de Heer Jezus en zijn lijden te zien wat tot onze vrede dient. Wat een wonder, Heer, als we bij diegenen mogen behoren. Heere, maar laat allen die met tranen zaaien, eens met gejuich maaien, alle ouders, alle grootouders, die een huilend hart kennen over hun kind of kleinkind en misschien wel over meer dan één. Alle ambtsdragers die een huilend hart kennen over gemeenteleden. Alle gemeenteleden met een huilend hart over hun naasten. Wenend en biddend en arbeidend wat we kunnen. Heere, vervul uw belofte dat die met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Heere, maar geef ons dan ook die bewogenheid. O, zo maak ons uw beeld gelijk, want wat kunnen wij ook naar mensen kijken, Heere, op een heel andere manier. Zo koud, zo met andere gedachten, zo ver bij uw gezindheid vandaan. Heer, bid dan ook om vrucht vanuit Jeruzalem en vanuit uw volk Israël. Laat uw kerk met tranen zaaien over dat uw volk en uw stad Jeruzalem. En geeft u een maaien met gejuich, Heere, uit dat uw volk en stad. Heere, geef dat deze zondag, onze dag die u geeft, vreugde in de hemel kent. Over zondaren hier in de kerk, die zich vandaag tot u bekeren. Verbroken onder uw tranen, Heere Jezus. Die echt gaan beseffen dat er iets verschrikkelijks mis is met ons leven. Heere, geeft u vreugde in de hemelen. Heere, bewaar ons ervoor dat we zouden zijn als Jeruzalem. Veel gekregen, vaak gehoord. Kinderen van uw verbond. Maar u moet over ons huilen en blijven huilen. Tot de dag van het gericht toe. Heere, haalt u hen weg die het daarop aan laten komen. Haal hen weg met uw genade, arm tot bekering. Zegent u deze dag. Ook het werk van de zondagsschool. Het zaaien. Op hoop van de vrucht. Zegent u de avonddienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen van Psalm 95, het bekende vierde vers, want Hij is onze God. Zo Gij zijn stem dan heden op deze uw dag, zou de Heer Jezus zeggen, zo Gij zijn stem dan heden hoort. Psalm 95, vers 4.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.